Vader, ik dank u dat u eeuwig bent. Heer, dat uw woord eeuwig is. Heilige Geest, dat u verbonden bent in eenheid met de Vader, Jezus, Zoon en God. Wij zijn maar een zucht, een ademtocht. Heer, ook Adrie, ook al hadden we graag van hem iets gehoord, Heere God, is maar een instrument in uw hand. Vader, en het is uw hand die bestuurt en niet de instrumenten. En Heer, we staan hier dan vandaag een beetje onverwacht, samen, Heer, maar het is uw hand die altijd werkt en kan werken. En zo bid ik voor Adrie, wilt u in zijn hart letterlijk werken, Heere God. Ook in zijn ziel en zijn geest en zijn lichaam. Maar dezelfde vraag voor ons, Heere God, want ons lichaam is maar een omhulsel van een veel dieper ik, dat verbondenheid nodig heeft met u. En daar bidden wij voor deze ochtend. Amen. Mocht ik geweten hebben dat ik hier ging staan, had ik net iets meer mijn haar gekamd, een theetje gedronken en wat vroeger opgestaan. Toch denk ik dat op een of andere gekke manier God wel iets heeft voorbereid en dat hij, dat ik hier nu zomaar sta. En ik wil met jullie iets delen op basis van een boek dat ik aan het lezen ben samen met een van mijn mentoren. Het is het boek Instrumenten in de hand van de maker, geloof ik dat de titel is, van Tim Keller. Het is een beetje een boek dat in de eerste plaats leiders, maar eigenlijk elke gelovige, wil laten zien wat onze echte plaats is in het koninkrijk. En we zijn allemaal een instrument. Maar hoe werkt dat dan? En het is een gedachte die ik mee wil delen. Nu, een breek is een beetje het tegenovergestelde van een diamant maken. Een diamant, die vind je ruw en die moet je dan gaan bewerken zodanig dat die helemaal tot schoonheid komt en dat het alle vuile eraf is. Nu is bij een preek andersom. Want Gods geest is zuiver en puur, zijn woord is zuiver en puur en het proces dat met een preek eigenlijk gepaard gaat is zoveel mogelijk vuiligheid ervan weghouden. Nu dat proces heb ik niet kunnen doormaken. En ik hoop dat uw betrokkenheid, dat wanneer het een beetje onzuiver doorkomt, dat u uw best doet om zelf met Gods geest te zoeken naar wat is het werk dat hier in deze boodschap voor mij in zit. Nu, het is in principe bij elke preek, maar des te meer vandaag. Nu, waar ik zo over praatte toen we een hoofdstuk aan het bespreken waren, mijn mentor en ik dan, ging het onder andere over preken en hoe preken beoordeeld worden, dat hier dan staat als predikant en dat publiek daar dan over oordeelt. Ja, goh, is de preek niet te moeilijk? Ik vind hem te moeilijk, ik vond het gewoon een beetje licht, ik vond het een beetje gemakkelijk. En heel vaak hoor ik, het was wel mooi, maar het was zo weinig praktisch. Het was zo theoretisch of het ging wel over iets, maar wat moet ik daar nu mee? Ik wil daar nu resultaat van iets voor in mijn leven, om iets om te doen. En ik wil vanuit die preek vrucht zien komen in mijn leven. En deze preek, dat was het toch niet. Nu, ik weet dat er verschillende soorten onderwijsstijlen zijn. En dat niet iedereen even didactisch is aangelegd. Of dat niet iedereen even theologisch sterk is aangelegd. En dat iedereen die luistert, houdt van een bepaalde manier van spreken. Dat is allemaal waar. Maar eigenlijk gaat het allemaal voorbij aan de zaak waar het echt om gaat. Waar het echt om gaat, dat wil ik met u gaan lezen in Ezechiël 14. Ezechiël 14. Ezechiël en de andere grote profeten, die spraken allemaal woorden van God. Heel letterlijk mag je dat nemen. God die hen een woord gaf. Het woord van de Heer kwam tot mij, staat er altijd in Ezechiël, heel vaak. En eigenlijk begint het bij stuk in Ezechiël 12 al. En daar staat als titel de profetie tegen de valse profeten. En zo komt het woord van God altijd tot Ezechiël. Nu, wat was het probleem in het Israël van toen? Het was het Israël dat heel erg godsdienstig deed, dat op allerlei manieren godsdienstig deed en niet alleen maar God, Yahweh aanbad, maar ook nog allerlei andere zaken nastreefde en goden aanbad. Maar ook nog altijd Yahweh in de tempeldienst was het centrum van het culturele leven. Maar de profeten waren niet bijzonder statuten dat werd hooggeacht. Er waren ook een heleboel, en zo worden ze genoemd, valse profeten. En wat is het verschil tussen een echte profeet en een valse profeet? Dat de ene niet geliefd is en de andere wel. Wat dat doen valse profeten? Dat kan je ook heel goed in Jeremia lezen. Die vertellen dingen die heel godsdienstig klinken, waar je heel blij van wordt, waar je moed van krijgt, waar je zegt, oh ja, mijn plannen die worden door God bevestigd, maar die nergens op slaan uiteindelijk. Die helemaal niet van God komen, maar die jou gewoon een fijn gevoel geven. Dat is in essentie wat een valse profeet was. Een echte profeet, die kwam met Gods woord. En God, die gebruikte profeten namelijk wanneer hij vond, nu is het echt tijd dat er nog eens goed iets gezegd wordt. Ja, dat het nog eens duidelijk is waar het echt over gaat. Dat was zelden of eigenlijk nooit een fijne boodschap. Behalve dan de boodschap, als jullie wel luisteren deze keer, dan komt er een mooie boodschap. Dus zo waren zij in zekere zin onheilsbrengers, maar die on kon altijd geschrapt worden wanneer het volk daarop zou reageren. Nu, Ezechiël heeft er net een reden gevoerd tegen die valse profeten. Hij heeft net gezegd, het is echt niet oké. Jullie moeten daarmee stoppen met naar die valse profeten te gaan en die te betalen voor Gods woord te horen. Dat is gewoon grote commerce. Willen horen wat je graag hoort en daarvoor betalen is commerce. En dan pikken we in hoofdstuk 14, vers 1. Daarop kwamen er mannen uit de oudste van Israël naar mij toe en gingen voor mij zitten. Ze hadden gezegd, eigenlijk heeft hem wel een punt. Misschien moeten we naar Jeremia gaan, want hij is wel een echte profeet. Toen kwam het woord van de Heer tot mij. Mensenkind, die mannen hebben hun stinkgoden in hun hart doen opkomen en hebben het struikelblok van hun ongerechtigheid voor zich gezet, belangrijk gemaakt. Zou ik mij dan werkelijk door hen laten raadplegen? Spreek daarom met hen en zeg tegen hen, zo zegt de Heere, Heere, iedere man uit het huis van Israël, die zijn stinkgoden in zijn hart doet opkomen en het struikelblok van zijn ongerechtigheid voor zich zet en dan naar de profeet toekomt, ik, de Heere, zal hem als hij komt met de veelheid van zijn stinkgoden zelf antwoord geven. Om het huis van Israël in hun hart te grijpen, omdat ze allemaal door hun stinkgoden van mij vervreemd zijn. Ik hoef hier niet zoveel uitleg bij te geven. Weinige profetieën zijn zo duidelijk, beeldend, tastbaar beschreven. Het gaat erover wat er in uw hart leeft. Stinkgoden of God zelf. Nu, het is heel belangrijk. Hier komen de belangrijke mensen van Israël. Niet alleen maar Baal-abidders en die God hebben achtergelaten. Nee, nee. Ze komen naar God toe. Ze vragen via Jeremia, wilt je God raadplegen voor ons? En God zegt tegen Jeremia, no way. Zeg tegen die mannetjes, als ze iets van mij willen weten over hun zaakjes, dan wil ik het hebben over hun stinkgoden. Ik ga niet ingaan op hun vraag over wijsheid, over hun zaakjes. Het enige waar ik het over wil hebben met hun, is over hun stinkgoden. Hun zaken die hun hart vullen. Waar ik geen plaats heb, maar waar hun zaakjes een plaats hebben. Dat is het enige waarmee ik met hun over wil praten. En over de rest wil ik over niks praten. En ik denk dat dit stukje eigenlijk samenvat waar het hele Oude Testament over gaat. Dit stukje samenvat waar heel het Nieuwe Testament over gaat. En dat samenvat waar heel mijn leven over gaat en waar heel uw leven over gaat. Als je dat dan hoort, die tekst, ik denk dat we ons wel met een beetje zicht op onszelf durven zeggen, ja, misschien is dat bij mij ook wel zo. En dan kent u die mooie uitspraak en heeft ze, de kans is groot al wel gedaan dat u zegt van, ja, eigenlijk wil ik God echt wel op de eerste plaats zetten in mijn leven. Wie zegt er, ja, eigenlijk herken ik dat, zeg dat maar. Steek uw hand op en zegt, ja, eigenlijk, ik wil God wel op de eerste plaats zetten in mijn leven. Ja, nu, ik ben geen fan van Facebook, maar onlangs was er een quote die langskwam, die trof me diep. Van John Piper, een andere grote predikant. En die zegt het zo, ik ga het een beetje vertaald zeggen, als God niet uw ultieme doel is, als God niet uw ultieme voldoening geeft, dan is er iets anders dat dat doet. Met andere woorden, al de mensen die nu flink hun hand opstaken, en ik ben daar zeker bij. Oh, ik zou wel God echt op de eerste plaats willen zetten in mijn leven. Dat betekent dat er heel vaak iets anders op de eerste plaats staat. Anders zou je dat niet hoeven te zeggen. Heel vaak staan er andere dingen op de eerste plaats en verlangen wij daar wel naar. Oh ja, ik wil God op de eerste plaats. Maar eigenlijk zeg je gewoon, er staat iets anders op de eerste plaats in mijn leven dan God. En dat is gewoon zo en ik geef dat toe. Dat heeft u nu allemaal toegegeven. Maar ik geef toe. Dat is waar Ezechiël over praat. God wil over niks anders praten dan alleen maar wie staat er op de eerste plaats in uw leven. En als we lezen, en u mag meegaan naar een bekend stukje in Lucas. Lucas 43, 6, sorry, Lucas 6, vers 43 tot 45. Er staat, want er is geen goede boom die slechte vruchten voorbrengt. En geen slechte boom die goede vruchten voorbrengt. Want iedere boom wordt aan zijn vrucht gekend. Men plukt immers geen vijgen van dorens en men oogst geen druif van een doornstruik. De goede mens brengt het goede voort uit de goede schat van zijn hart. En de slechte mens brengt het slechte voort uit de slechte schat van zijn hart. Want uit de overvloed van het hart spreekt zijn mond. Weet u, als u naar een preek luistert, of als u het woord leest, of wat u ook aan godsdienstige handeling doet, zelfs wanneer u zegt, ik ga mijn tijd nu eens besteden, en u hoopt daar vrucht van te hebben, dan is er iets fout in uw denken. Namelijk dit. Het is een beetje als naar de boom gaan in uw tuin, de appelboom, waar al jaren geen of slechte vrucht voorkomt. En u gaat daar naartoe met een kist uit, hoe heet die daar, boes, of hoe heet die, die appel? Hè? Roes is het, ja. Mooie appels, gezonde appels, fruitige appels. En u gaat daar met zo'n niet-machine naartoe en u gaat daar appels in uw boom schieten. En u zegt, wat een mooie vruchten in die boom. Dat is een beetje wat het is wanneer u vrucht wil zien in uw godsdienstig leven, maar de clue niet helemaal begrijpt. Want die vrucht, die is het resultaat dat God geeft in uw leven. Wat God wilt in uw leven, is God. Dat is waar hij van wilt dat uw hart van gevuld is. Niet het nastreven van goede vruchten, maar een hart dat vol is van God. Een hart dat God ten allen tijde zoekt. Alleen maar zegt, bij u wil ik zijn. Zij die donderdag op de wat laat aangekondigde bijbelstudieavond waren, die hebben Psalm 23 diepgaand ervaren, zal ik maar zeggen. Het vroeg wel iets van onszelf om daarmee in te gaan. Maar eigenlijk zegt vers 1 het alles. De Heere is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Daar hebben we heel lang over nagedacht, heel lang bij stilgestaan. Als de Heer mijn herder is, als de Heer er is, dan ontbreekt mij niets. Of het nu goed gaat, aan de buitenkant, aan de binnenkant, maakt niet uit. Of als het nu slecht gaat, intern of extern. Maar ik heb de Heer. Ik heb God ten allen tijden vast. En dat is ten allen tijden mijn grootste voldoening. Dat is het enige waar ik eigenlijk echt op wil bouwen. Het enige waar ik echt van gevuld wil zijn, dan ontbreekt mij niets. En dat is wat Ezechiël, die oudsten uit het volk van Israël, voorschotelt. Ik wil het hebben over die stinkgoden in uw hart. Nu, ik weet het, het was niet mijn bedoeling om hier nu zo een of andere donderpreek te houden. Maar het sprak mij gewoon heel erg aan. Op mij persoonlijk. Als in van, ja, het is allemaal goed wat we hier doen als kerkje. Het is allemaal prachtig wat u als christen probeert te verwezenlijken in uw leven. En u mag daarmee naar God gaan, natuurlijk. En u mag vragen dat God uw handen, het werk van uw handen zegent. Maar God zal het altijd eerst met u willen hebben over God in uw leven. Of over de stinkgoden in uw leven. Datgene wat u echt vervult, datgene wat u echt nastreeft, datgene waarvan u echt blij wordt. En we hebben op zich een mooie voordienst gehad, die sprak over vrijheid. Maar die vrijheid gaat u echt alleen ervaren, die ervaar ik echt alleen, wanneer ik mij laat aanspreken door Ezechiël. Hij denkt van, ja, stinkgoden. Ik gooi ze buiten. En ik moet de deur toe houden. Want ze komen vanzelf binnen. Stank komt gewoon naar binnen. Ja. Dan moet je de ramen en deuren sluiten als er zoiets aan de hand is. En ik weet niet hoeveel liedjes Mirjam nog heeft voorzien. Nog één. We hebben tijd, maak er twee van, of zo. Hè? Maar laat het een vreugdevol belijden zijn bij de Heer. Want de profeten waren onheilsprofeten, maar de on mag altijd geschrapt worden wanneer wij ons bekeren naar God. Wanneer wij zeggen, ja, ik zet ze buiten, die stinkgoden, dan is God daar met open armen. En laten we samen liederen zingen met een oprecht blijdschap van belijdenis en het binnengaan in zijn heiligdom, zoals het dan heet, van te weten, God mag bij mij binnen en ik mag bij hem binnen. En dat bid ik u toe en ik hoop nog een mooi jaar vol van preken te hebben waar u uw hart wil laten aanspreken, zodat God vrucht kan bewerken in uw leven. Amen.